Goedemorgen allemaal. Het is een hele tijd geleden dat ik bij u geweest ben. En zoals de meesten van u weten is dat niet zomaar geweest. Het blijkt op een gegeven moment dat in alle activiteiten dat God in zijn grote genade je stopzet. Ik moet eerlijk zeggen, ik ervaar dat niet als genade direct. Want er is mij niets ergers dan dat ik mezelf niet meer kan vertrouwen. En wat ik in ieder geval het eerste half jaar heb meegemaakt, is dat je een bepaalde planning had. En dat twee weken van tevoren denk van, het gaat niet lukken, het gaat niet lukken, het gaat niet lukken. En maar weer afbellen. Dan voel je je echt een nul. Ja, dan weet je wel, God heeft je gemaakt zoals je bent. En het is allemaal genade, maar de beleving is even nul. Ik ben nu een beetje aan de stijgende lijn en kan nog lang niet doen wat ik graag wil. Maar ik ben onvoorstelbaar dankbaar dat ik hier weer mag zijn vanmorgen. En dat we met elkaar een woord mogen hebben wat standvastig is, wat levend is, wat heilig is, wat waar is. En wat vol met kracht zit en waar we ons uit mogen laven, zoals dat oude woord dan zegt. Dus ik wil vanmorgen graag het woord met u gaan openen bij 1 Kronieken. In Kronieken 17. En ik lees vanaf het eerste vers, 1 Kronieken 17 vanaf vers 1. En het gebeurde, toen David in zijn huis zat, dat David tegen de profeet Nathan zei, zie, ik verblijf in een huis van zederhout, maar de ark van het verbond van de Heere onder tentkleden. En Nathan zei tegen David, doe alles wat in uw hart is, want God is met u. Maar in die nacht gebeurde het, dat het woord van God tot Nathan kwam, ga en zeg tegen David, mijn dienaar, Zo zegt de Heere, u mag voor mij geen huis bouwen om in te wonen. Ik heb immers niet in een huis gewoond vanaf de dag dat ik Israël uit Egypte deed optrekken tot deze dag toe. Maar ik ben van tent tot tent gegaan en van tabernakel tot tabernakel. Heb ik ooit, overal waar ik met heel Israël rondtrok, een woord gesproken tot een van de richters van Israël die ik bevolen had mijn volk te wijden, waarom bouwt u voor mij geen huis van zederhout? Nu dan, dit moet u tegen mijn dienaar zeggen, tegen David. Zo zegt de Heere van de legermachten. Ik heb u van de schaapskooi vandaan gehaald, van achter het kleinvee om een leider over mijn volk Israël te zijn. Ik was met u overal waar u heen ging en ik heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb een naam voor u gemaakt, zoals de naam van de grote die op aarde zijn. Ik heb aan mijn volk Israël een plaats toegewezen en het daar geplant, zodat het in zijn eigen gebied woont en niet meer heen en weer gedreven wordt. En onrechtvaardige mensen zullen het niet meer verdrukken zoals vroeger. En sinds de dagen waarop ik richters aangesteld heb over mijn volk Israël. Maar ik heb al uw vijanden vernederd en ook maak ik u bekend dat de Heere voor u een huis zal bouwen. En het zal gebeuren, wanneer uw dagen voorbij zijn en u heen gaat naar uw vaderen, dat ik uw nakomeling na u, die een van uw zonen zal zijn, zal doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mij een huis bouwen en ik zal zijn troon voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. En mijn goedertierenheid zal ik niet van hem wegnemen, zoals ik die weggenomen heb van hem die er voor u was. Maar ik zal hem in mijn huis en in mijn koningschap voor eeuwig stand doen houden en zijn troon zal voor eeuwig zeker zijn. Overeenkomstig al deze woorden en heel dit visioen, zo sprak Nathan tot David. Heel mooi verhaal, heel bijzonder verhaal. Als David het verlangen heeft om voor de Heer een huis te bouwen, dan staat er in het hoofdstuk hiervoor al de geschiedenis dat David de ark naar Jeruzalem haalt. En in dat hele gebeuren, in de hele euforie, zie je dan ook dat David nadenkt over de situatie die is. Want de situatie die is, is eigenlijk nog lang niet ideaal. Het is een situatie waarin de ark dan wel in Jeruzalem staat, maar in een tent. Maar het gaat nog heel anders, want het is niet alleen de ark die naar Jeruzalem is gebracht. De ark heeft een heel andere route gekozen dan de tent waarin hij in thuis hoorde. De ark, en u kent dat verhaal, is ooit door Hofni en Pinhas meegenomen in de strijd tegen de Filistijnen, door de Filistijnen veroverd. Na 5 steden te hebben bekeken, is de ark teruggestuurd en is de ark terechtgekomen in Kiriat Jearim. Later, als David de ark wil gaan ophalen, dan treft Uzzi de ark met de hand en die sterft ter plaatse. Blijft de ark in Obed-Edom. Maar waar is op dat moment dan de tent? De tabernakel. We weten dat de tabernakel ten tijde van Hofni Pinhas in Silo stond. Daar is de ark ook vandaan gehaald. En als we hier in dit gedeelte kijken, dan is de ark wel in Jeruzalem. Maar we lezen in vers 39 van het vorige hoofdstuk. En de priester Zadok en zijn broeders, de priester, voor de tabernakel van de Heere op de offerhoogte die in Gibeon is. Dus de ark was in Jeruzalem en er werd geofferd. De offerplaats was in Gibeon. Daar waar vroeger de tabernakel en het offer één geheel waren, zien we dat Gibeon eigenlijk een plaats is geworden van de tent, de offerhoogte. En de ark van het verbond staat op dit moment in Jeruzalem. En eigenlijk zegt David tegen zichzelf van, dit is niet ideaal. Dit is niet zoals het hoort. Eigenlijk klopt er iets niet. Het voelt niet goed aan, om het zomaar te zeggen. En natuurlijk kun je dat een beetje wel voorstellen. Dat wanneer de plaats die altijd zo één is geweest, tabernakel, het heilige der heiligen, de ark van het verbond, een eenheid heeft gevormd en nu niet meer, dat David bij zichzelf denkt van, ik wil dit graag gaan veranderen. Ik wil voor God een plaats gaan bouwen, een tempel gaan maken, waar offerdienst en ark bij elkaar horen. En dat is een logische gedachte. Als we kijken naar die gedachte, dan is dat natuurlijk een heel bijzondere gedachte. En anderzijds, David krijgt niet permissie om een tempel te gaan bouwen. En als we dan in de profeet Haggai lezen, dan staat er heel eenvoudig dat God er zo moeite mee heeft, dat God elk het volk de waarheid aan zegt van, jullie wonen in je wel doortimmerde huizen en mijn plaats is verwoest. En dat is ook iets wat je heel vaak terugziet. Ook vandaag, ook hier in het Westen, misschien wel juist hier in het Westen. U hebt mijn vader niet gekend, maar mijn vader die had over het algemeen een uitgesproken mening over tal van dingen. En ik weet me nog zo goed te herinneren in de tijd dat wij 15, 20 jaar waren, dat er overal in het land, overal rommelmarkten waren. Ja, in de kerk en dan was er rommelmarkt voor de zending en er was rommelmarkt voor het gebouw en er was rommelmarkt. En mijn pa die kon zich daar zo over opwinden. Hij zei, de rotzooi is voor de Heere. En wij moeten altijd het nieuwe spul hebben. Als de situatie zo ligt, dan zit de situatie ook hartstikke scheef. Want als ik zo nodig een nieuwe fiets moet hebben, en die oude te oud is om in te ruilen, die kan we naar de rommelmarkt, dan denk ik van, misschien moet je bij de oude fiets door gaan fietsen en de nieuwe fiets gaan geven aan het werk van de Heere. Begrijpt u wat ik bedoel? Het gaat erom dat God in de eerste plaats gaat komen. En dat zie je ook in het Nieuwe Testament, waarin Paulus aangeeft dat we aan het begin van de maand iets apart moeten leggen. Niet op het moment als we kijken wat er nog over is. En ook daarin zie je dat zaken vandaag heel erg scheef gaan. Ik herinner me nog de tijd, en u hebt het zelf ook meegemaakt. Denk, u hebt twee keer in ieder geval een gebouw verbouwd. We hebben het maar één keertje gedaan en daar hebben we zoveel van geleerd. Dat ik hoop het nooit weer te doen. Heel eenvoudig. Want je krijgt de discussie van hoe luxe mag iets zijn? Hoe goed mag iets zijn? En op een gegeven moment was er een discussie, ik weet niet meer waarover, waarop iemand zei tegen het projectleider die wij daarover aangesteld hadden van, ja, maar het kan zo ook wel. Waarop hij vroeg van, zou je het thuis ook zo willen hebben? Nee, dat niet. Nou, dan doe je de dingen verkeerd. Als het hier minder moet zijn dan thuis, doe je dingen verkeerd. En als thuis op de eerste plaats komt boven het werk van de Heere, doe je het verkeerd. Ik zeg niet dat je meer weg moet geven, maar dat je de verhouding moet zoeken. Wat wil God met datgene wat Hij mij heeft toevertrouwd? Is dat voor mij, of mag dat in eerste instantie ook zijn voor Hem en zijn werk? David verlangt om een tempel te bouwen. En je zou zeggen van zo'n verlangen moet dus altijd gehonoreerd worden. Niet dus. En dat maakt het soms zo verschrikkelijk moeilijk, omdat onze God zo heel anders denkt dan, in ieder geval anders dan ik. God denkt niet productief. Als je kijkt in Handelingen 8, vind ik dat zo onvoorstelbaar dat Filippus spreekt bij een opwekking in Samaria. En wij denken van, stimuleren die hap, ja. En God zegt, je moet er weggaan, want ik moet die ene hebben. Dat past niet in mijn productiedenken. Maar bij God past het dus schijnbaar wel. Dat hij een andere weg gaat dan logisch is voor ons mensen. Als we kijken naar het plan van David, dan heeft hij het verlangen om dienstbaar te zijn aan God. Om God meer eer te geven dan hem op dit moment gegeven werd door de bouw van een tempel, een huis voor hem. En God zegt nee. Dat je op een gegeven moment leest in Handelingen 16, waarin Paulus het verlangen heeft om het evangelie te brengen in Azië. En dan staat er heel eenvoudig, en de geest stond het hem niet toe. Er staat er helaas niet bij hoe de geest hem dat heeft duidelijk gemaakt. Of in een visioen, of in een gedacht, of door mensen heen, of wat dan ook. Of dat het toevallig geen vervoer was. Ik heb geen flauw idee. Dat vind ik heerlijk en ik vind het heel erg lastig. Ik vind het heerlijk omdat daarin God de ruimte krijgt, ook in onze levens, te doen zoals Hij dat behaagt, zonder dat wij weten welke wegen dat gaat. En dat vind ik tevens het lastige. Omdat ik graag van tevoren weet welke wegen wij zouden mogen gaan. Als hij dan vervolgens besluit om te gaan naar Bithynië, dan staat de geest van God hem dat niet toe. Waarom niet? Waren de mensen in Azië niet belangrijk genoeg? Waren de mensen in Bithynië hem niet belangrijk genoeg? Natuurlijk wel. God wilde alle mensen tot de erkentenis van de waarheid gekomen. Maar God had een ander plan met Paulus. En de mensen in Azië en Bithynië zijn misschien wel door anderen bereikt. Ik heb geen flauw idee, de Bijbel doet daar geen openbaringen over, maar wij zien dat Paulus geroepen werd om naar Macedonië te gaan. En dat ging via zijn verlangen om naar Azië te gaan, ze ging via het verlangen om naar Bithynië te gaan, en ik kwam uiteindelijk in Troas en stak over naar Macedonië. Had God dat niet anders duidelijk kunnen maken? Jawel. Waarom heeft hij niet gedaan? Ik heb geen flauw idee. Maar geloven dat God daarin zijn weg gaat. En dat zijn weg daarin goed is. En dat zijn weg daarin voor ons logische mensen soms heel onlogisch lijkt. Dat God soms dingen wil leren door je dingen af te leren. Je kunt heel lang doorgaan. David verlangt voor de Heer een tempel te bouwen. En dan zien we ook dat hij zijn gedachten aan Nathan voorlegt. En Nathan bevestigt het hem alleen maar van, David moet je altijd doen. Totdat Nathan gaat slapen. En God spreekt tot Nathan, wordt hier een visioen genoemd, hoe het dan ook zij. Maar de Heer zegt van David, mijn dienaar mag voor mij geen huis bouwen. Dat kan je daarmee doen. En wij zitten altijd met de vraag van, waarom dan niet? Ik heb mezelf wel eens de vraag gesteld, waarom word je in de hoog gezet? Misschien mocht ik het afgelopen half jaar hier wel niet komen. Omdat er een ander moest komen. Het zou kunnen. Misschien moest ik iets leren. Misschien moest ik iets afleren. Misschien moest ik andere mensen een kans geven. Ik heb geen flauw idee. Maar enig staat voor mij zo vast dat God daar zijn weg mee gaat. Met mij en met alle anderen die erin verbonden zijn, direct of indirect. Is het daarmee altijd makkelijk? Nou, nee. Is het daarmee altijd goed? Ja. Als je het goede wil betrekken op de weg die God daarmee wil gaan. David mag de tempel niet bouwen. En God heeft daar heel duidelijk een reden voor. En ik neem hem mee naar een paar hoofdstukken verder, naar hoofdstuk 22. Hoofdstuk 22, vers 7, waarin David spreekt tot Salomo. En hij zegt in vers 7, mijn zoon, ik had zelf het voornemen om voor de naam van de Heere, mijn God, een huis te bouwen. Maar het woord van de Heere kwam tot mij, u hebt een grote hoeveelheid bloed vergoten en u hebt grote oorlogen gevoerd. U mag voor mijn naam geen huis bouwen, omdat u een grote hoeveelheid bloed op de aarde voor mijn aangezicht vergoten hebt. Nogmaals, David werd door Samuel gezalfd in opdracht van God tot koning. Het volk lag in hevige strijd met diverse vijanden. David moest vechten. En nu moest hij dus vechten, heeft bloed aan zijn handen gekregen en wordt dat als reden aangevoerd dat hij niet de tempel mag gaan bouwen. Hoe logisch klinkt dat? Toch? En dat zijn juist de dingen waar onze logica het begeeft en waarin we moeten erkennen dat God een hoger plan heeft. Dat zijn gedachten zoveel hoger zijn dan die van ons. Dat zijn wegen zoveel anders zijn dan die van ons. Dat het verlangen van David op zichzelf niet slecht was, maar dat God het in zijn grote genade bepaald had dat David een andere weg moest en mocht gaan dan hij op dat moment graag zelf wilde. Dat David inderdaad het land bevrijd had. En dat David daarmee bloed aan zijn handen had gekregen. Maar dat David een andere belofte kreeg. En dat niet hij voor God een huis zou gaan bouwen. Maar dat God voor hem een huis zou gaan bouwen. En dat het koningschap van David zou vaststaan tot in eeuwigheid. Hebt u er onlangs nog wat gevolgd? Hillary Clinton en Donald Trump? Ik verbaas me over de reacties. Ik lees naar CEP af en toe en dan verbaas me over de reacties van dat de ene er zo voor is en de ander zo tegen. En ik blijf hangen bij Daniel. En daar staat dat God aanstelt en God zet af. En wat er ook gaat gebeuren, lieve mensen, er zullen dingen gaan veranderen. Maar het heeft allemaal betrekking op de dingen die gaan komen rondom zijn volk Israël. En dat God Donald Trump gaat gebruiken in plaats van Hillary Clinton, oké. Voor mij geen punt. Maar we weten gewoon dat dingen veranderd worden. En dat er eigenlijk in die tijd gaan komen dat het koningschap van onze Heer Jezus Christus gaat komen in Jeruzalem. Maar het gaat niet zomaar gebeuren. Daar is een weg voor gepland waar het hele wereldgebeuren mee te maken heeft. En God gaat hier in zijn weg. God had voor David gezegd, had tegen David gezegd van, ik ga voor jou een huis bouwen. Ik ga voor mijn volk een huis bouwen. En het gaat er komen. God gaat wonen te midden van zijn volk. Maar we zien ook dat er andere dingen aangereikt gaan worden. Dat vers vers 7 van hoofdstuk 17. Vers 5. Ik heb immers niet in een huis gewoond vanaf de dag dat ik Israël uit Egypte deed optrekken tot deze dag toe. Maar ik ben van tent tot tent gegaan, van tabernakel tot tabernakel. Heb ik ooit, overal waar ik met heel Israël rondtrok, een woord gesproken tot een van de richters van Israël, die ik bevolen had mijn volk te wijden, waarom bouwt u voor mij geen huis van zederhout? Eigenlijk wordt hier aangegeven dat God niet wenste in een huis te bouwen, omdat Israël altijd rondgetrokken had. En we weten nu dat een huis van steen is. Ja, en dat is moeilijk mee te nemen. God heeft er dus een woonplaats verkoren om bij zijn volk te kunnen zijn. Toch? God gaat het in zijn genade zo ver dat hij in een tent wil wonen om bij zijn volk te kunnen zijn wat continu rondtrekt. En David is dan gekomen in een land, en je zou kunnen zeggen, ja, maar ze hebben nu het land, het is veroverd, ja. Maar daarin heeft David nog heel veel bloed aan zijn handen, en hij wil ons door David heen en door Salomo heen iets laten zien van de Heer Jezus. Dat is ook hetgene wat het ons aangaat. Wij kunnen wel bedenken van waar wij goed in zijn. En wij kunnen wel bedenken waar we goed in willen zijn of in goed denken te zijn. Maar God gaat uiteindelijk bepalen wie hij waar dan ook gaat inzetten. Ik kan wel voor mezelf bedenken van, ik vind het geweldig werk dat ik God hiermee ga eren. Maar is dat God, Gods weg met mij? Ik vind het zo mooi in Korinthe 12, waar dan staat van, de geest geeft zoals hij dat wil. En alle gaven van de geest worden gebruikt ten dienste van anderen, zoals hij dat heeft gewild. Niet zoals ik dat denk te gaan doen, maar zoals hij dat heeft gewild. David was een man met bloed aan zijn handen. David moest leren dat voor hem een andere weg weggelegd was dan voor een Salomo. David mocht van God laten zien dat er een koningschap zou gaan komen wat geen einde kent. En dan staat er, het begint bij een van zijn zonen. Vers 11, en het zal gebeuren wanneer uw dagen voorbij zijn en u heen gaat naar uw vaderen, dat ik uw nakomeling na u, die een van uw zonen zal zijn, zal erop staan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Het heeft direct te maken met Salomo, het heeft ook direct te maken met de Heer Jezus. En waarom mocht Salomo dan wel een huis bouwen en David niet? David was niet schoon. En Salomo ook niet. Was David beter dan Salomo of Salomo beter dan David? Gaat het helemaal niet om. God wil ons eigenlijk in dit gedeelte iets laten zien van wie de Heer Jezus is. Bij David gaat het om het koningschap. Bij Salomo staat het, even kijken. Volgens mij staat het in hoofdstuk 22. Vers 9, zie, een zoon zal u geboren worden, die zal een man van rust zijn, want ik zal hem rust geven van al zijn vijanden van rondom. Ja, Salomo zal zijn naam zijn, want ik zal in zijn dagen vrede en stilte over Israël geven. Hij is het die voor mijn naam een huis zal bouwen, hij is het die mij tot een zoon zal zijn, en ik zal hem tot een vader, en ik zal de troon van zijn, en ik zal de troon van zijn koninkrijk tot een eeuwigheid over Israël bevestigen. Wat is het kenmerk van Salomo, waarom Salomo wel die tempel mag gaan bouwen? Dat hij een man van rust zal zijn. Salomo wil zeggen vrede. Is daarmee Salomo de perfecte man geweest? Nee, maar in Salomo laat het woord ons iets gaan zien dat God daar een tempel wil gaan bouwen waar rust is. Dat is bij ons ook zo. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest, toch? Maar wanneer worden wij een tempel van de Heilige Geest? Als we gaan rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Het is door de Heer Jezus die zegt, van, komt alle tot mij die vermoeid en beladen zijn en ik zal u rust geven. Hij wil rust geven. En daar waar rust is, daar waar in zijn rust mogen leven, daar wordt zijn tempel gebouwd. Daarom dat Salomo die tempel mag gaan bouwen, omdat hij die man verrust, omdat hij niet hoeft te vechten, omdat hij in feite ons iets laat zien, dat de vijand die David verslagen heeft, dat hij ook verslagen is. Ziet u dat David een heel ander beeld van de Heer Jezus laat zien dan een Salomo? En beide dat ze beeld van de Heer Jezus complementeren? Dat het compleet wordt? Dat het niet gaat om David alleen, maar dat het ook gaat dat wij gaan lezen en dat we gaan zien, begrijpen. Dat het niet gaat om het verslaan van de vijand, maar dat we mogen leven vanuit rust. Hebt u het wel eens gehad van, ik wil graag voor God wat gaan doen en dat de oudste van de gemeente zeggen, dat doen we niet? Tuurlijk wel. Of u zit heel anders in elkaar dan de Noorderlingen, maar u zit altijd in menselijke gedachten. God gebruikt mensen, God gebruikt ook mensen om daarin anderen op hun plek te zetten. En soms gebeurt dat goed. En soms gebeurt het voor ons gevoel hartstikke fout. En toch, mijn God is zo machtig dat hij alles in de hand heeft, dat hij hoe dan ook de mens op die plaats kan krijgen en krijgt die hij wil. En het wereldgebeuren vinden we dat heel mooi, met Donald Trump, Hillary Clinton, eerst stelde dat is eschatologie, daar genieten we van. Maar hoeveel beleeft Israël op dat moment van die grootheid van God? Dat is maar minimaal. Hoeveel beleven wij dat wij vandaag met elkaar gemeente mogen zijn en daarin Gods werk mogen doen door genade, door Gods leiding heen? Hier in deze plaats. En je komt alleen maar dingen tegen. God gaat daar zijn weg mee. David verlangde voor de Heer een huis te bouwen. Het mocht niet. Paulus verlangde om te spreken in Bithynië en in Azië. En het mocht niet. Henk verlangde het afgelopen half jaar, 10 maanden, om diverse dingen te doen. Het mocht niet. Het was voor God dit hoor. Het was beter geweest. Maar God vond dit beter. Ik vond het niet leuk. En nog niet. Maar leven we in de rust of gaan we in de kramp leven omdat we dingen doen die God op dit moment niet toestaat? Begrijpt u? En dat is niet makkelijk altijd. Maar het is de keuze die je moet maken van, wil ik God gaan zoeken of wil ik mijn zin gaan krijgen? Of geloven we nog werkelijk dat wij God hier en daar moeten helpen? God kan zich uitstekend zelf redden, in alle respect gezegd. Maar in zijn grote genade en zijn grote denken wil hij mensen gebruiken die meer gaan lijken op Heer Jezus, om daarmee nog meer zijn naam te mogen gaan verhogen. Voor David was het heel duidelijk. Hij mocht niet. Maar er staat er van David, nu dan, dit moet u tegen mijn dienaar zeggen tegen David, zo zegt de Heere van de legermachten, ik heb u van de schaapskooi vandaan gehaald, van achter het kleinvee, om een leider over mijn volk Israël te zijn. Ik was met u overal waar u heen ging, en ik heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid, en ik heb een naam voor u gemaakt, zoals de naam van de groten die op aarde zijn. Wat heeft God allemaal voor David gedaan? Hij heeft hem daar weggehaald, daar waar hij was, achter de schapen vandaan. Hij heeft hem een plaats gegeven, heeft hem een functie gegeven. En nu was het even nee. Moet je eens kijken. Als we kijken naar ons behoud, waar heeft God ons vandaan gehaald? Vanuit zonde, ongerechtigheid, heeft ons een plaats gegeven in de hemelse gewesten. Hij heeft ons een thuis gegeven waar we naartoe mogen varen. Hoe het water dan naar hemel gaat, weet ik niet. Maar, ja? Ja, dat was even een zinspeling. Want water loopt altijd naar beneden, nooit naar boven, dat bedoel ik. Maar goed. En dan gaat God daarin zijn weg. Op zijn manier. Wat houdt dat dan in? Dat ik moet afwachten, dat mensen moeten afwachten, dat David moest afwachten. Van, nee, enerzijds het terugzien van wat heeft God gedaan. Zeker weten wat God wil gaan doen, ondanks dat zijn plan niet duidelijk is. Wat heeft David gedaan? Is David gaan mokken? Integendeel. David zegt, als ik dan toch het huis niet mag gaan bouwen, dan ga ik vast wat dingetjes regelen voor mijn zoon. En dat heeft hij met grote mate gedaan. En ik lees dat gewoon voor. Er staat in vers 14, hoofdstuk 22, waarin hij tegen Salomo zegt, zie, ik heb door al mijn verdrukking 100.000 talent goud. Dat is 3 miljoen kilo. Gereed gemaakt voor het huis van de Heere. 1 miljoen talent zilver, 30 miljoen kilo. Het koper en het ijzer is niet te wegen, want het is er in grote hoeveelheid. Ik heb ook hout en stenen gereed gemaakt, daar moet je nog meer aan toegevoegen. Ik vind het zo mooi, want het is hetzelfde wat het Nieuwe Testament mij zegt. Als wij er willen zijn voor God, als we willen zijn voor zijn gemeente, en ons daarin willen inzetten, dan zegt 1 Korinthe 14 vers 12 volgens mij, maar kan ik me in vergissen, dat wanneer we trachten in te zetten voor de gemeente, dat we mogen onszelf ingezetten in hetgene wat nodig is. Als we kijken naar hetgene wat onmogelijk gemaakt is, gaan we vastlopen. Maar als we gaan kijken naar hetgene wat nog mogelijk is, welke opties er zijn. Voor David was het heel duidelijk, geen tempel bouwen. Hij zegt, nou, hak het spul bij. Misschien mag u wel niet koken voor de eetkamer. Gaat u toch lekker supermarkten? Nee, maar ik noem het maar. Misschien mag u wel niet spreken. Gaan we lekker stofzuigen. Misschien mag u wel niet stofzuigen. Gaat u toch lekker de piano stemmen of wat dan ook. Nee, maar noem het, zoek het uit. Als we alleen maar kijken naar de onmogelijkheden die ons door anderen opgelegd worden, die ons fysiek opgelegd worden, door omstandigheden opgelegd worden, dan ga je de boot missen. Weer die boot. Maar als je gaat kijken naar de opties, dan zegt Heere, ik wil graag die mogelijkheden gaan benutten die u mij gaat geven. En dat is voor mij ook zo. Dat is voor mij een zoektocht. Ik kan nog niet datgene wat ik heel graag wil. Maar ik mag hier zijn. En iets delen uit het woord waarin God zegt van zoek naar de mogelijkheden om in mijn gemeente dienstbaar te zijn. En dat is hetgene wat ik u vanmorgen graag wil meegeven. Voor David was het even heel abrupt nee. Soms is dat voor ons ook zo. Het zij door ziekte, het zij door beperking, het zij door een neef, een oudste of wat dan ook. Maar een nee houdt niet in dat alles stopt. En daarin gaat God zijn weg. Voor David om goederen te verzamelen. Voor Paulus om uiteindelijk te komen in Macedonië. En voor mij? He knows. Mooi hè? Hij weet het. En voor u? Hij weet het. Zo samen gaan danken.